Welkom bij Brawl, Beats, Rhymes en Live Wegbereiders, een speciale reeks afleveringen waarin we een reis maken door 50 jaar hiphop en daarin de hiphop-pioniers eren en analyseren.
Samen met onze vrienden van Uiltje Brewing Company, Legacy of Music en Repeat vieren we de leukste verjaardag van allemaal, 50 jaar hiphop.
Daarom duiken we elke maand in een historie van een iconische crew of een hele toffe rapper en checken we hoe zij de weg hebben bereid voor anderen. Hoe maakten zij nou het verschil?
We zoomen daar weer in op de carrières en we checken de tracks.
Ja, en bespreken natuurlijk ook het impact op het genre.
Je kijkt en luistert naar Brawl, Beats, Rhymes en Live, een House of Hip Hop podcast. En deze keer volledig in het teken van Tupac.
Dat je er bent en welkom bij de 8e aflevering van Wegbereiders van Brawl, Beats, Rhymes en Life, waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hiphop. We maakten al eerder afleveringen met Brawl over Opgezwollen, Pete Rock en The Chronic van Dr. Dre in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper, a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben je host en naast mij zit Noot, beatmaker en producer van deze podcast. Tegenover hem zit Sluwe Vos, dichter, MC en mijn beste vriend. Als je ons al kent, fijn dat je er weer bent. Als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen. Want vandaag vanuit de thuisbasis van Legacy of Music aan het IJ in Amsterdam. Voor aflevering 8 van Wegbereiders gaan we weer naar de West Coast in onze reis langs 50 jaar hiphop. In de jaren 90 is de gangsterrap uit LA van Ice-T en NWA inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardige scene met vele gezichten. Ja, gangsterrap wordt vertegenwoordigd door Snoop Doggy Dogg, The Dog Pound, Warren G, Cypress Hill en Ice Cube. Maar er ontstaan ook groepen als de Hieroglyphics, de Alcoholics en de Farside. En Digital Underground natuurlijk. Die andere onderwerpen kozen ooit een soort van meer alternatieve scene te vormen uit diezelfde West Coast. En ergens in het midden van al die scenes in LA stond één man die alternatief genoeg was om dat publiek aan te spreken. Hij werkte dan ook als eerste met Digital Underground, maar tegelijkertijd zoveel realisme, power en passie op de mic kon leggen, dat hij tegelijkertijd ook een vertegenwoordiger werd van het rauwe straatleven met zijn Thug Life concept en ongenaakbare attitude. Ja, je begrijpt het al. We gaan het vandaag hebben over de man Tupac. We bespreken het pad dat deze pionier heeft afgelegd. We genieten samen met jou van parels van tracks en samen met elkaar stellen wij hier in deze studio vast. Ja, wat maakt Tupac een wegbereider? Maar voordat we dat gaan doen, Sluwe Vos. Tupac, over wie hebben we het dan eigenlijk?
Nou Ghost, Tupac is geboren als Lassane Parrish Crooks in New York. Als zoon van twee vooraanstaande Black Panthers. Zijn moeder Afeni Shakur besloot eigenlijk al snel zijn naam te veranderen in die van een Inca-revolutionair, waardoor zijn naam Tupac Amaru Shakur werd. Zijn beide ouders kwamen regelmatig negatief in contact met politie. En Tupac verhuisde mede daarom op zijn 12e eerst naar Baltimore en niet veel later naar Oakland in Californië. Op zijn 15e begon hij met rappen. Eerst even kort als MC New York, maar al snel onder zijn eigen naam Tupac. Na een gastoptreden op de EP This Is An EP Release van de groep Digital Underground uit 1991, bracht hij op 20-jarige leeftijd zijn eerste soloplaat uit, Tupacalypse Now. Een jaar later maakte hij zijn debuut als acteur in een rauwe straatfilm, Juice. Waarin hij de rol van Bishop vertolkte. Ja, vanaf dat moment bleef hij het acteren combineren met rappen en bracht hij nog 3 albums uit en een album als groep met Thug Life. Maar tijdens zijn leven heeft Tupac altijd wel te maken gehad met problemen. Zo werd hij eerst aangeklaagd voor verkrachting. Hij zat er ook een tijd voor in de gevangenis. Heeft hij politieagenten neergeschoten. Later bleek uit zelfverdediging. En is hij zelf natuurlijk neergeschoten in New York toen hij onderweg was naar een studiosessie met Little Sean. Hij werd verschillende keren gearresteerd voor illegaal wapenbezit. Werd aangeklaagd door Cedar Lawrence Tucker vanwege zijn lyrics. Ja. Die zaak werd overigens geseponeerd. Maar goed, al die problemen zorgden er ook voor dat Tupac op 7 september 1996 werd doodgeschoten in Las Vegas. Terwijl hij naast Death Row platenbaas Suge Knight in de auto zat. Voor deze aflevering van Wegbereiders willen we kijken naar een springlevende Tupac. Eentje die nog niet bij Death Row getekend was, maar de Tupac die nog midden stond in die werelden. Die alternatieve wereld aan de ene kant, Digital Underground. En die straatkant aan de andere kant. We zetten de spotlight daarom op het album Me Against the World. A coward dies a thousand deaths. A soldier dies but once. You niggas don't even know that shit so crazy. They say pussy and paper is poetry, power and pistols. Plotting on murdering motherfuckers before they get you. Picturing pitiful punk niggas copping please. Puffing weed as I position myself to clock G's. My enemies scatter in suicidal situations. Never to witness the wicked shit that they was facing. Pockets is packed with presidents. Pursue your riches. Evading the player hating tricks while hitting switches. Bitches is bad mouth. Cause balling motherfuckers is bold. But charge them home. The game should be sold. Them sick of psychotic society. Somebody save me. Addicted to drama so even mama couldn't raise me. Even the preacher and all my teachers couldn't reach me. I run in the streets and puffing weed with my peeps. I'm ducking the cops. I hit the weed as I'm clutching my Glock. Niggas is hot when I hit the block. What if I die tonight? If I die tonight.
Ja, je hoorde If I Die Tonight, de eerste track van, of na de intro eigenlijk van het album, geproduceerd door Easy Mo B. En meteen instant kippenvel. En het begint bij de quote, een William Shakespeare quote. A coward dies a thousand deaths, a soldier dies but once. Die meteen zo ongelooflijk tekenend is voor de persoon en artiest die Tupac is. Hè? Dus ja, je kan als je laf bent duizenden keren sterven omdat je je principes opzij moet zetten, dingen moet slikken die je eigenlijk niet wil slikken. Of je kan als soldaat, als echte strijder, één keer sterven, namelijk op het laatst. Hè? Waarschijnlijk stervend voor je principe.
Ja.
En die strijdbaarheid is volgens mij wat Tupac in ieder geval over de bühne wil brengen. Hè? Dat is het image wat hij pusht. En ik denk ook de persoon die is. Dus daar grijpt hij me tegelijk, of direct al. Ja, en dan die Easy Mobile productie die hieronder ligt. Zo super tof het is. En daarvoor moet ik weer heel even spieken. Een originele track van, hoe heet zij nou, jongens? Play Your Card Right, Alicia Myers, ja. Dat is het. En wat tof is aan hoe hij die beat heeft gemaakt, is dat Easy Mobile altijd al een soort van aandacht heeft voor de hogere frequenties in muziek. Let wel, we hebben het over mid jaren 90. En hiphop was zeker in die tijd vooral heel erg ongefilterd laag. Waardoor het soms een beetje rommelig, muddy is de Engelse term daarvoor kon klinken. Easy Mo B had in zijn producties al heel snel oog voor, hey, we moeten ook in dat hogere segment ervoor zorgen dat je gewoon goed de instrumenten kunt onderscheiden. Daardoor klinkt het gewoon heel erg fris. En klinkt het bijvoorbeeld ook nu, zoveel jaar na dato, nog steeds eigenlijk up there met producties die nu worden gemaakt. Nou, van Easy Mo B is ook zo'n filmpje. Volgens mij een paar maanden geleden heeft hij, ja. We hadden het in de vorige aflevering over hoe Premiere altijd die floppy disks vindt. Ook Easy Mo B vond ze laatst weer eens terug. En dan haalt hij dus inderdaad de floppy disk voor de SP-1200, zijn sample machine, tevoorschijn voor deze productie.
Een hele leuke reeks ook van online staan.
Heel tof is dat. Ja. Maar hij gaat dan nog wat verder. Hij blijft bij het thema. Hij trekt dan ook een demotape tevoorschijn. Gewoon een mandje. Waarop je de eerste opname van Pak hoort van deze track. Die, nou, heel duidelijk nog een ander stemgeluid en een andere cadans. Heel tof. En hij trekt nog wat onuitgebrachte remixes en producties uit de kast die het album niet hebben gehaald. Waarvan je ook instant denkt, nou, die hadden prima mee kunnen komen.
Ja, zeker weten.
Eentje voor de landingspagina. Ja, ja man, wat een opener dit. Hè. Ja. Is echt heerlijk. Ja,
en Tupac wordt wel eens onterecht afgeschilderd als een rapper die het vooral van zijn passie moet hebben. Mm. En minder van zijn lyrics. Maar ja, deze track bewijst eigenlijk direct het tegendeel. Deze verse zit vol met alliteratie. En dat is zo briljant. Hij zegt, they say pussy and paper is poetry, power and pistols. Allemaal P, 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 P.
Yeah.
Plotting, weer P. I'm murdering motherfuckers, dus MM, for they get you. En dan weer terug naar de P's. Picturing pitiful punk brothers cupping, please. Puffing weed as I position myself to clock G's. Ja, en dit doet hij niet in één bar. Dit doet hij gewoon die hele track door. Yeah. Hij houdt dit de hele track vast. Ja, wat mij betreft dus. Ja,
het dan kan je wat.
Ja,
toch?
Het schoolvoorbeeld van iemand die dus wel lyrical is.
Ja, ja.
Nou.
Wat trouwens ook nog wel goed is om misschien even te doen, is even de situatie te duiden. Ja, jij gaf het natuurlijk in de intro al aan, Vos. Pak kende nogal problemen, maar niet op artistiek vlak. Integendeel eigenlijk, want zijn tweede album, Strictly Forma, ging platina, haalde de top 25 van de Billboard 200, zeg maar. En bevatte 2 gouden singles. I Get Around, classic.
Zeker.
En de andere classic, Keep Your Head Up. Ja, ook een van mijn favoriete paktracks. Hij was dus ook al bij dit album echt wel gerespecteerd en geliefd. Mm-hmm. Maar toch zat hij in de gevangenis. Omdat hij de regisseur van Menace to Society, dat is een classic film, als je nog niet hebt gezien, ga die zeker kijken, had mishandeld. Want Pak zal aanvankelijk de rol van Sharif gaan spelen. Nou, dat gebeurde niet. Ja, toen dacht Pak, ik los het anders op.
Ja, hij kreeg gewoon ruzie op de set.
Ja.
Daarom. Ja. Hij werd ook verdacht van het verkrachten van een vrouw en werd ook neergeschoten in New York. Dit was allemaal voordat If I Die Tonight en het album zou uitkomen.
Ja.
Dus hij zat in die tijd van deze releases dus gewoon in de gevangenis.
Ja.
Ja, je zou dus denken dat dit nummer daarop ook geïnspireerd is, wat we net hoorden. Maar dat is dan toch weer niet zo. De track komt uit een sessie die hij deed, die de rapper deed met Easy Mobi.
Ja.
Waarin hij 5 tracks opnam. En een van die tracks stond ook op Talk Live Volume 1. En dat kwam dan uit in 94. Maar wat ik zo tof vind, is wel dat hij zo een soort van orakel blijkt te zijn. Hij heeft echt zo'n voorspellende gave heeft. Mm-hmm. Dat blijkt ook wel uit deze lyrics. Visions of prisoners for all the pussy that I blasted. Running with criminals, individuals with no remorse. Try to stop me, my pistol posse using deadly force. In my brain all I can think is about fame. The police know my name, a different game. Ain't a thing changed.
Ja, nee, daar zit dus dat wat hem later kwam bijten, zit daar natuurlijk al in. Hè?
Ja.
En er zit ook zo'n fascinatie voor de dood al in. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel heel erg een rode draad door zijn werk. Hij heeft heel veel geschreven over hoe hij zijn eigen dood, dat wel aanstaande was. En in de laatste hook van die track zit hier bijvoorbeeld ook bury me a motherfucking G, close casket, fuck it. Nou, close casket, dat is een gesloten kist, hè. En ja, er is meestal eigenlijk maar één reden waarom die kist gesloten is. En dat is omdat je zomaar danig bent toegetakeld dat het niet een heel prettig gezicht is om hem open te houden. Dus ook daar had hij eigenlijk al de vooruitziende blik van dat wel eens de manier zou kunnen zijn waarop hij aan zijn eind zou kunnen komen. En nou, wij weten inmiddels dat redelijk
zo gebeurd is.
De waarheid bleek.
Ja, echt bizar.
Ja, dus een profeet, misschien wel. En het lijkt ook wel alsof hij zichzelf daar bewust van is. Want op de volgende track op het album refereert hij daar ook heel letterlijk aan. Want in de openingslijn begint hij met Can you picture my prophecy? It's just me against the world. In the city, the cops are topping me. The project's full of bullets, the bodies is dropping. They ain't no stopping me. Constantly moving while making millions. Witnessing killings, leaving dead bodies in the abandoned buildings. Carries the children cause they're illin'. Addicted to killing and the appeal from the cap villain. Without feeling, but will they last or be blasted? Hard headed bastard. Maybe you're listening in this casket. The aftermath, more bodies being buried. I'm losing my homies in a hurry. They relocating to the cemetery. Got me worried, stressing my business blurry. The question is, will I live? No one in the world.
The World, de titeltrack van het album, geproduceerd door Deense duo Soulshock en Carlin, die vooral bekend zijn geworden met hun vele R&B hits, want die hadden ze in die tijd. Ze werkten zo samen met Monica voor de track Before You Walk Out of My Life. Ze hadden ook met Whitney Houston samengewerkt, Heartbreak Hotel, ook niet het kleinste nummer, en nog een andere R&B queen uit die tijd, Toni Braxton. I Love Me Some Him. Ja, Tupac is een van de weinige rappers met wie ze eigenlijk gewerkt hebben vanuit hun standpunt. En deze track bevat ook een R&B refrein. Je hoorde er net al zingen met zangeres Puff. Johnson. Ja. Kijk, en ik vind dit dus wel lekker, hè.
Het is wel, ik
vind het een echt een perfecte mix van hoe Tupac ook echt wel hip-hop kon blijven met een R&B ondertoon. En dit is denk ik ook waarom Pac zo gewild was bij zowel de mannen als bij de vrouwen.
Ja.
Deze track is gewoon smooth genoeg voor de G's in de club. Hè? Je kan gewoon stoer dansen en Pac rapt gewoon over toffe dingen. En het is smooth enough, sexy enough voor de ladies om gewoon het aantrekkelijk te vinden wat hij zegt, maar ook gewoon erop te kunnen dansen. Ja, en Pac heeft later wel vaker gewoon goede mixes wel gepakt. Maar
zeker.
Dit is wel echt een heel, wat mij betreft, een heel fijne mix.
Nou, het is zo'n, wat ik zo knap vind, het is best een universele boodschap, hoor. Want het gaat natuurlijk over hoe alles, als alles tegen... Eigenlijk is, als je de lyrics heel sec beschouwt, is het vrij hopeloos, toch? Het is hopeloosheid, ja. Uitzichtloosheid. En uiteindelijk moet je het vooral zelf regelen, want iemand anders gaat het niet voor je doen. Dat is tenminste een beetje wat ik daaruit haal. En toch, en dat komt gedeeltelijk door de beat, maar dat komt ook door hoe hij dit aanvliegt, spreekt er ook hoop uit. En ook of berusting in ieder geval. Exact. Zo van, hey, weet je, ja, het is ook gewoon wat het is en je kunt er zelf wat van maken. En dat resoneert wel bij mij in ieder geval, want dat maakt het denk ik ook een universele track. Dat je zowel hopeloosheid als hoop biedt in één track.
Ja, en dat dan met... misschien wel de beste verse van het album. Kijk, op deze track.
Laten we eens even een statement droppen. Vroeg in de show, ja.
With all this extra stressing, the question I wonder is after that, after my last breath, weer die fascinatie voor de dood, when will I finally get to rest through this oppression? They punish the people that's asking questions, and those that possess, steal from the ones without possessions. Ja, dat vind ik zo'n mooie line. Dus degene die al heel veel hebben, de rijken, stelen van de mensen die niks hebben, de armen. En dat is natuurlijk het kapitalisme ten voeten uit.
Yeah.
The messes I stress to make it stop, study your lessons. Don't settle for less, even the genius asks his questions. Dus zelfs iemand die geniaal is, die stelt nog vragen.
Yeah, precies.
Be grateful for blessings. Don't ever change. Keep your essence. The power is in the people and politics we address. Always do your best. Don't let this pressure make you panic. And when you get stranded and things don't go the way you planned it, dreaming of riches in a position of making a difference.
Yeah.
Politicians are hypocrites. They don't want to listen. If I'm insane, it's the fame made a brother change. It wasn't nothing like the game. It's just me against the world.
Ja,
briljant toch? Verse.
Ja.
Zo'n treffende beschouwing van het kapitalisme, de rol die je daar zelf in kunt aannemen en ook wat je mogelijk zou kunnen doen om een verandering teweeg te brengen, om een verschil te maken.
Maar briljant. Een van de beste verses van het album, maar misschien niet alleen van zijn album.
Ja, misschien wel gewoon de beste Pac verse. Ik vind dit zo'n vette verse gewoon. Ja. Ik vind dit zo treffend, zo raak, zo. Ja, zo prachtig verwoord.
En ook de manier waarop hij het brengt, dat maakt het natuurlijk gewoon extra goed, weet je wel. Precies. Zo wat jij net al schreef, komt zo binnen als hij dat doet.
Ja, nou en dat is natuurlijk gewoon zijn hele delivery is zo urgent, zo... Ik kon niet verder van zijn leven afstaan mid jaren 90 en toch voel je het helemaal in. Ja, dat is denk ik een gave als je dat als artiest kan.
Ik heb toch ook wat geleerd of zo van deze tijd, weet je wel. Iets meegenomen, zo van, weet je wel. Dat is dus ook een manier om naar de wereld te kijken. En, het geeft me inzichten gegeven.
Ja, exact.
En dat maakt dit natuurlijk ijzersterk. Het is natuurlijk onmogelijk om de beste Pac verse ooit te kiezen.
Nee,
of zo,
dat moet je helemaal niet doen.
Maar het is een briljante verse. Ja. Echt briljant.
En een toffe gastbijdrage van Drumicidal. Een groep die op dat moment bestond uit E.D.I. Mean, Castro en wat was dat weer? Napoleon. Die later eigenlijk opging in de groep The Outlaws. En daar wordt eigenlijk het zaadje wel voor geplant op deze plaat. Mm-hmm. Hè? Want op die is de laatste track volgens mij van deze plaat. Die heet ook Outlaw. En daar komen ze ook weer voorbij. Hoe vinden we die gastbijdrage? Voegt het toe aan deze track?
Ja, kijk, het is een beetje wat Biggie natuurlijk ook had met Junior Mafia. Junior Mafia is tof. Maar ja, je staat wel in... het is alsof je een beetje in het voetbalteam bij Messi zit. Dan kan je alsnog Xavi zijn, maar dat is toch... Ja. Ja, toch is er toch altijd eentje die er met... in Messi's geval niet. We gaan zeggen met kop en schouders er bovenuit steekt. Maar
nou, wat ik wel grappig vind, is dat het heel vaak zo is op die tracks met The Outlaws of met Drumicidal. Is het heel erg, Tupac doet 16 bars of soms wel meer, weet je wel.
Ja.
En dan komen zij en dan doen ze allemaal vier of zes bars. Ze mogen dan even in één verse mogen ze hun bijdrage doen en dan is het weer pak, weet je wel. En,
maar ik vind het niet storend per se.
Nee, helemaal niet. Nee, sterker nog, wat ik er kijk, het zijn niet de meest talentvolle rappers ooit, weet je wel. Maar ze hebben wel passie en die passie die leggen ze altijd op de mat.
Ja.
Maar wat het nog, wat het echt veroorzaakt, is dat op het moment dat Pak daarna weer komt, dan is het altijd nog vetter.
Ja, nee, zeker. Ja.
Dan komt hij echt weer zo binnen, weet je wel. En dat maakt het wel tof.
Ja.
En het is ook wel cool dat je een soort back-and-forth ding hebt, weet je wel.
Ja.
Waardoor er wat meer dynamiek in zo'n track ontstaat.
Ja, eens. Op zichzelf staat het, heb ik het altijd te dun gevonden. Maar in die mix is het zeker tof.
En natuurlijk ontzettend tof voor de Outlaws. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon, dit kunnen ze blijven doen tot aan een pensioen.
Ja.
Weet je wel, een aantal jaar geleden in Nederland was er ook nog een toffe samenwerking met Campy bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn toch gasten die echt Tupac leven.
Nou, ze hebben ook een keer een album met Dead Press gemaakt, zeg maar. De Outlaws en Dead Press samen. Vond ik ook wel een toffe combi.
Gewoon toffe projecten.
Ja.
Blijven nog steeds toffe dingen doen.
Ja.
Tupac maakte zijn debuut als gangsterrapper bij Digital Underground.
Mm-hmm.
Een groep rondom rapper en producer Shock G, aka Humpty Hump.
Ja.
Humpty Hump was zijn character en had hij zo'n brilletje met zo'n neus op.
Ja.
Ja, en hij toerde ook met die groep. En Shock G werd eigenlijk zijn eerste echte mentor op rapgebied. Ook op zijn derde plaat, deze plaat dus, werken Pac en Shock G nog samen. Onder andere op deze track. Shall not fear no man but God, though I walk through the valley of death. If I should die before I wake, please God, walk with me. Grab a nigga and take me to heaven. Back in elementary, thrived on misery, left me alone. I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that thug life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past. You wanna last? Be the first to blast. Remember Cato? No longer witness these deceits. Call on the sirens. Seen them murdered in the streets. Now rest in peace. Is there heaven for a G? Remember me? So many homies in the cemetery shed so many tears. I suffered through the years and shed so many tears. So many tears. Ja, je zou misschien niet zeggen omdat de beat dat gevoel niet per se oproept. Maar ja, dit is by far de meest duistere track op het album. Tupac heeft in een interview wel eens gezegd, Me Against the World als album was diep reflecterend. Het was een bluesplaat. Het was down home.
Yeah.
Waren al mijn angsten, alle dingen waar ik niet van kon slapen. En iedereen dacht dat ik zo goed leefde en dat het zo goed ging. En ik wilde dat uitleggen van, ja, het gaat niet altijd goed. En er was een heel album voor nodig, voor Pak, om dat eruit te krijgen, zeg maar.
Yeah.
En ik denk dat So Many Tears daarin een cruciale rol speelt als zijnde de blues track op, ja, de blues tot de macht 2, weet je wel, op een totale bluesplaat. En ja, weet je, als je alleen die tweede verse al, als je dat hoort wat hij zegt, en fuck the world cause I'm cursed, I'm having visions of leaving here in a hearse.
Hier zijn we weer, hè, met de fascinatie.
Precies, een hearse is een lijkwagen. God, can you feel me? Take me away from all the pressure and all the pain. Show me some happiness again. I'm going blind. I spent my time in this cell. Ain't living well. I know my destiny is hell. Where did I fail? My life is in denial. And when I die, baptized in eternal fire, I'll shed so many tears.
Ja.
Dus ja, inderdaad, de fascinatie met de dood. Maar dit gaat verder. Dit is suïcidaal gedachte eigenlijk.
Ja.
En ook in de derde verse wordt het heel duidelijk. Want dan zegt hij, now I'm lost and I'm weary, so many tears. I'm suicidal, so don't stand near me. My every move is a calculated step to bring me closer to embrace an early death.
Yeah.
Wauw, weet je, dat zijn woorden. En ook in de vierde verse. And Lord knows I tried, been a witness to homicide, seen drive-bys taking lives, little kids die, wonder why as I walk by, broken-hearted as I glance at the chalk line, the colic line, getting high. This ain't the life for me, I want to change, but ain't no future bright for me, I'm stuck in the game, I'm trapped inside a maze, see this Tanqueray influence me to getting crazy, disillusioned lately, I've been really wanting babies, so I could see a part of me
that wasn't always shady.
Tja.
Ja.
Ik wil zo graag kinderen, zodat ik kan zien de onschuldige kant van mij. Of de vrolijke, de fijne kant van mij. Dat ik iets kan doorgeven wat wel goed is. Ja. In plaats van mezelf.
Ja.
Dat weet je wel. Ja, het is kwetsbaar. Het is ongelukkig. Het is depressief. Suïcidaal. Zo beïnvloed ook natuurlijk door zijn jeugd. Door waar hij vandaan komt. Door,
ja. Ja.
Weet je, zijn ouders die in de Black Panther zaten. Die al die problemen hebben gehad. Zijn moeder die verslaafd is geweest. Ja, en daarmee natuurlijk zijn hele wereldbeeld fucked up hebben gemaakt.
Generationeel trauma, toch?
Ja.
Waar hij hier op een briljante manier woorden aan geeft.
Wat ook zo knap is, is omdat hij hier best wel breekt met waar mannelijkheid ook voor staat.
Mm-hmm.
Dus hij durft zich ook als Thug Life heel kwetsbaar op te stellen. En dat is zo'n overtreffende trap waardoor het dit zo sterk maakt. Hij durft hier gewoon over te praten.
Nee, dat maakt het ook uniek. Want in principe, weet je wel, met zijn hele attitude en het feit dat hij dus gewoon zegt van, joh, iedereen denkt dat het goed met me gaat, maar dat is niet zo.
Nee.
Dat maakt dit natuurlijk een unieke boodschap. En dat is deze hele plaat is dat, met deze track denk ik als een middelpunt.
Nou, dit is ook mijn all-time park favorite van alles.
Mm.
En we hadden het er net een beetje over, maar dat is bij deze ook. En dat vind ik heel bijzonder, want het staat ver van me af inhoudelijk. Ik durf hier te zeggen dat ik nooit met suïcidale gedachten te kampen heb gehad. Ik in de regel niet bijzonder neerslachtig ben, zeg maar. Maar op een of andere manier kan ik dit zo invoelen. En die instrumentatie helpt met die Stevie Wonder sample. Die mondharmonica.
Ja.
Dat maakt het heel... dat snijdt er echt doorheen. Maar het is zo treffend en zo beeldend beschreven. Dat dit elke keer weer ik erbij stilsta en denk... Hey, oei, gaat het wel goed met je, zeg maar. En dat is gewoon zo knap gedaan. Echt mijn all-time favorite.
Ja. Jacques G dus ook, dat is terecht geproduceerd.
Ja.
Ook echt wel even
nou,
een backup daarvan.
Echt een parel gewoon. Echt een parel uit het genre te pakken.
Ja. Er staat trouwens ook nog een versie van deze track met de gastrap van Stretch van de groep Live Squad aan het eind van de track.
Ja.
Ook geen onverdienstelijke verse trouwens, Vos. Mm-hmm. Toch? Zijn dood nog wel eens op het internet verschenen.
Ja, maar want ik ken die versie niet. Maar doet die, jij wel, kijk even naar Vos. Doet die niet af aan... Want je zit natuurlijk zo in Pak zijn...
Ja, het is die hele track van Pak met daar, de verse. Daarachter nog. Dus het is niet dat er een nieuwe verse voor in de plaats komt. Het is gewoon, daarachteraan zit nog die verse van Stretch.
Ja.
Echt geen onverdienstelijke verse. Okay. Best wel tof.
Cool.
Nou ja, de reden waarom die verse niet op het album staat is omdat ze eigenlijk ruzie kregen. Ze kennen elkaar van vroeger al. Ze werkten al samen op eerdere albums.
Yeah.
Maar ja, ze kregen beef. Dus hij pak, fuck it, ik haal hem er vanaf. Ja, en dat heeft het niet slechter gemaakt.
Nee.
Ik denk zelfs nog krachtiger wel iets, omdat het nu echt bij hem blijft.
Ja.
Nou, dat was wel de reden van mijn vraag. Omdat ik denk, hij vertelt hier denk ik alles wat er om dit onderwerp te vertellen is. En dat een ander daar dan aan het eind... Dit voelt sterker inderdaad, voor mijn gevoel. Maar goed. Ja. Geniaal.
Ja, de tweede single van de plaat was het, So Many Tears. En de volgende track op de plaat werd daarna nog als derde single uitgebracht. Ook weer geproduceerd door Easy Mo B is dit Temptations.
Yo Mo B, man, drop that shit. You know what time to do, I know what time to do. So grab one by the hand, you know what I'm saying? And throw up that shit. Yo, throw y'all fingers up. Tell me, baby, are you lonely? Don't wanna rush, I can help you if you're only. Let me touch it for wrong, love, tell me. Cause I get caught up in the life I live as hell. See, I never thought I'd see the day when I would calm down. You ain't heard, I've been on the clown and get around. That's my word, see you walking and you're looking good. Yes, indeed, got a body like a sex fiend. You're killing me with your attitude to match, right? Don't be phony, cause I hate it when you act like you don't know me, I've been stressing in the spotlight. I want the fame, but the industry's a lot like a crap game, ain't no time for commitment. I gotta go, can't be with you every minute. Miss another show, and even though I'm known for my one night stand, look here, I wanna be an honest man, but temptation's going.
Ja, papa valt een beetje met zijn neus in de boter. Want laat dit nou net mijn tweede all-time favorite van Pak zijn. Ja, je hoorde Temptations op een fantastische Easy Mobi productie.
Daar moeten we.
Daar ga ik zo met, ik ga hem afpellen voor zo meteen. Oh. Maar laat ik even beginnen met Pak. Want die met de melodieuze manier waarop je het hier inrept, legt hij er eigenlijk bijna een extra instrumentale laag overheen. Wat ik echt super pakkend vind en echt heel vet gedaan.
Pakkend,
ja. Maar inderdaad, die bizarre productie van Easy Mobi. Laten we hem afpellen, zoals ik al zei. Hij is gemaakt, deze track, rondom de opnames van Above the Rim, waar Pak een rol in speelde. En zo tussen de opnames door was hij dus ook bezig met het opnameproces. En de basis van deze track is gebaseerd op de track Computer Love van Zapp en Roger Troutman. En diezelfde Roger Troutman die zou later nog een belangrijke rol spelen bij de grootste hit, denk ik, die hij heeft gehad. Nou, een van de grootste hits, California Love. Je hoort verder wat ingespeelde keyboards die Easy Mobi gewoon zelf daar overheen heeft gelegd. En een drumbreak die veel gebruikt is van een Sly and the Family Stone track. Sing a Simple Song heet die track. En in het refrein hoor je Pak op de achtergrond een beetje reflecteren op die hele situatie. Dus je hoort hem hier daar een beetje lachen, wat kleine quotejes plaatsen. Een soort van, ja, eigenlijk reagerend op zijn eigen lyrics. En dan komen we aan bij, eerst nog de zanglijn in het refrein, Easy Mobi zelf, met een paar vrienden, die daar dus de melodieuze zang in het refrein erop heeft gelegd. Mm-hmm. En dan zit er nog een heel leuk elementje in, die die je de hele tijd hoort. Die zijn niet voor deze track opgenomen, dat is gewoon een sample. En die komt uit een Redman track samen met Eric Sermon.
Oh joh.
Watch Your Nuggets heet die track. En die staat op dat album. En daar zingt hij op een gegeven moment. Hey Eric Sermon, hi. En daar heeft hij dat uitgehaald. En dat vervolgens eigenlijk in die hele beat steeds terug laten komen. En als je dus het origineel hoort, dan leg je die link meteen. Maar ik heb denk ik zeker 15 jaar naar deze track geluisterd.
Tot nu toe.
Echt vet dat ze dat lijntje erbij hebben. Ik dacht, wat maakt die track echt?
Tot nu toe heb ik het nooit geweten.
Nee, het was dus echt omdat Easy Mobi vertelde er ook over dat hij ten tijde van de productie van deze plaat gewoon helemaal, zoals soort van de hele wereld, in dat Redman album zat. En een beetje een soort van lolletjes van, oh ja, het is eigenlijk wel vet om dat te gebruiken. En dat is ook, Eric Sermon heeft dus ook credits op deze track. Want dat is dus gewoon gesampled. Ja, geniale toevoeging. En ik vind het zo tof dat we hebben het net over een super breekbare en gevoelige Pak. Een neerslachtige Pak. En hier is het natuurlijk die totale bravoer die we ook zo goed van hem kennen. Maar wel met oog voor dat de kunst, weet je wel. Hè? Dus die extra instrumentale laag die hij er met zijn stem oplegt. Dat heft deze track wat mij betreft ook naar een volgend level. Waardoor het meer is dan Pak die even gewoon hier de bravado Pak uithangt. Heerlijk.
Ja, jij zei het ook over Easy Mobi. Deze beats klinken door die headphones. Ja, wij zitten hier met headphones zoveel beter dan op je iPhone oortjes.
Nee, zeker. Dat is
hele
echt,
andere lagen hoor je opeens.
Ja, klopt. Meer laag, meer hoog ook. Ja. Deze headphones van Repeat.
Mag ook gezegd worden.
Ja, het is niet eens sluikreclame. Het valt gewoon op.
Het valt gewoon op dat ik gewoon nog lekkerder naar die beats luister nu.
En dat kon dus waar we het net over hadden. Ook die Easy Mobi was in zijn productietechniek en in hoe het moet klinken echt zijn tijd wel ver vooruit hoor. Daardoor blijft het ook nog eens extra goed overeind staan.
Ik schrijf het even op. Een eigen aflevering over Easy Mobi moet er een keer komen.
Ja, daar kan ik me helemaal in vinden.
Hij heeft voor de greatest geproduceerd natuurlijk.
Ja. Zeker, zeker.
Rondom dit album, dat werd een succes. Die nummers waren zo goed dat het label natuurlijk ook dacht, ja, we moeten videoclips gaan maken. Alleen één probleem. Pak staat natuurlijk in de gevangenis.
Ja.
Dus je ziet wel ook van, je ziet sommige tracks gewoon waarin dan oud stokmateriaal zeg maar werd gebruikt van Pak vanuit interviews en dat wordt dan herknipt.
Ja.
Maar bij dit nummer dachten ze wel van ja, we moeten iets anders gaan verzinnen. En toen hebben ze toch een sterrenkast bij elkaar getrommeld. Je ziet Ice-T. Het speelt zich af in een hotel waar Ice-T de conciërge speelt en waar Coolio op dat moment natuurlijk ook een grote rapper, een loopjongen is die een aantal beroemdheden tegenkomt in het hotel.
Yeah.
Waar onder andere Adina Howard, van jouw favoriete song.
Zeker, Freak Like Me. Ja,
Freak Like Me, Be Real, Bill Bellamy, Isaac Hayes, Jada Pinkett, Shock G, Tretch, Warren G en JoJo. Ja, dat is natuurlijk. Het is gewoon tof dat ze er allemaal aan meewerken.
Ja, zeker.
En ook gewoon dat het er is. Want het is. Ja, dit. Het was natuurlijk gewoon wel de MTV era, weet je wel.
Nee, zeker. Je kon niet zonder clip op dat moment.
Zou ik wel eens af en toe om over te fantaseren als hij niet in de gevangenis had gezeten tijdens dit album, wat er toen al gebeurd was. Want hij kreeg natuurlijk later bij Dead Rose een supersterren status.
Ja.
Maar eigenlijk had dat hier ook al
nou, het begon hier
gekund.
Natuurlijk wel gewoon.
Ja. Ja. Was dit album was niet onder water te drukken.
Nee.
Wist je trouwens dat deze plaat in 10 verschillende studio's is opgenomen?
Echt waar?
Oh, echt zo?
Ja. En de eerste track werd opgenomen in september 93 en de laatste in november 94. Dus over die tijdspannen is dit album opgenomen.
Ja, dus ook zijn filmopnames die er natuurlijk tussendoor lopen.
Ja.
En dan,
ja.
Grappig, want het is wel. Je leest dat wel eens vaker. En dan heeft soms wel eens het effect dat je denkt: het is gewoon geen geheel deze plaat. Het is een samenraapsel. Maar dat heb ik hier eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Het is voor mij voelt het wel als een logisch.
Ja, ik denk dat hij heel gefocust heeft gewerkt in dit proces. Gewoon dat hij heel goed op een gegeven moment wel wist wat hij wou en dat hij wilde. Het is in die zin ook een conceptplaat, toch? Hè? Wat jij al eerder beschreef.
Nee, het is een conceptplaat. Het is een bluesplaat. En ik vind wel dat je af en toe hoort in. Zijn flow of in zijn stem van dat het per nummer af en toe een beetje kan verschillen.
Ja, okay.
Qua energie, hoe die erin staat.
Ja, ja. En dus dat zeker nu, dat ik dit
met
weet.
Van nu.
Dat ik dat weet.
Ja.
Had ik wel zoiets van, dit is wel duidelijk een andere sessie of zo, weet je wel. Een andere, een eerder jaar of zo.
Ja.
Voor mijn gevoel. Maar doet niks af aan de kracht verder, hoor. Het is meer dat het me opvalt in hoe ik het tot me krijg.
Ja, precies.
Ja.
En dan hebben we de tweede en de derde single gehad. En dat impliceert natuurlijk dat er ook een eerste single is. Die hebben we dan nog helemaal niet besproken. Welke zou dat zijn? Hè? Zeg maar met afstand zijn allergrootste hit. Moeders, kom er maar in.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you sweet.
Dear mama.
Ja, je hoorde Dear Mama, geproduceerd door Tony Pizarro. En hij werd op 21 februari 1995 uitgebracht als eerste single van het album. Nog dus voordat Me Against the World zou verschijnen, want die kwam iets later uit, anderhalve maand later ongeveer, op 14 maart 1995.
Ja,
het kan ook niet anders. Het is heel duidelijk. Het lied is een eerbetoon aan zijn moeder, Afina Shakur. In de lyrics beschrijft Shakur zijn armoede als kind en de verslaving van zijn moeder aan crack cocaine. Daar hebben we het in eerdere uitzendingen ook al over gehad. Amerika was er echt mee overspoeld natuurlijk. Maar stel dat zijn liefde en diepe respect voor zijn moeder de plaats innemen van alle slechte herinneringen die hij heeft.
Ja.
Het nummer werd ook trouwens zijn eerste top 10 in de Billboard Top 100 met een piek op nummer 9. Het stond ook nog 5 weken lang bovenaan aan de Hot Rap Singles lijst en ging uiteindelijk 3 keer platina. Terwijl dat het album 2 keer platina ging. Dat trouwens ook hartstikke veel. Maar dat geeft wel aan hoe groot deze single is en was. Ja, en ik vind dit dus, ik was 10 toen dit nummer uitkwam. Ik ben in de jaren daarna natuurlijk gewoon als entry bij Pak was dit een van de nummers. En nog steeds, ik vind het een heel mooi nummer. Want wat jij net beschreef bij So Many Tears.
Ja.
Ik vind het hier ook. Ik kan de liefde voor mijn moeder hier gewoon voelen. Ook heb ik een totaal ander leven. Een ander,
ja, precies.
Hoe die erover praat en hoe die float. Het is zo anders. Het was zo dichtbij. Zo toch heel persoonlijk.
100%.
En ja, ik vind het een, ik vind het echt een heel mooi nummer.
Ja, ja, ja.
Dat
ja,
mag ook.
Dat is ook
and
zo.
Even as a crack fiend mama, you always was a black queen mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back, but the plan is to show you that I understand. You are appreciated.
Ja,
ja. Prachtig.
Gewoon alle ellende en dan toch gewoon het houden van je moeder.
Ja.
Dat is dit gewoon. Ondanks alles en toch waarderen dat je je best hebt gedaan. Ja, ik vind het mooi.
Wel een kleine haat-liefdeverhouding met deze track.
Nou, dat is exact de term die ik op heb geschreven.
Ja.
Ja, ik heb dat dus ook. En eigenlijk kan hij daar niks aan doen. Want het is inderdaad, als ik het jou ook weer zo hoor zeggen, het is gewoon een mooie track. Het is persoonlijk en hij weet dat goed te denk ik heel goed over te brengen. Zo goed dat het dus ook een wereldhit is geworden. Dus het heeft bij heel veel mensen aangehaakt. Dus eigenlijk niets dan lof. En tegelijkertijd is dat ook wat het lastig maakt. Dus het is zoveel misbruikt door mensen die dan één keer per jaar een story met hun moeder plaatsen met deze track eronder. Waardoor ik in retrospectief soms ook denk, ja, maar die track is ook gewoon een beetje effectbejag, weet je wel. We rammen er ook nog even één over mijn moeder tussen.
Ja.
En ik denk helemaal niet, het is natuurlijk, dat zo is het helemaal niet gegaan. Het is een track met zuivere intenties. En als je zijn geschiedenis een beetje kent en zoals hij het hier ook vertelt, dan is het denk ik, dan past het ook helemaal op deze plaat. Maar het is ook wel een beetje verkracht door derden, door anderen, zeg maar.
Ja, waar mijn haat-liefdeverhouding ook een beetje vandaan komt, komt door die hook.
Ja.
Ik ga, dat zoetsappige.
Ja.
Lady, don't you know we love you? Ja, ik ga daar niet zo lekker op.
Oké, zonder die hoek had ik jou dit nooit nu horen zingen.
Dus. Maar ik ga daar niet zo lekker op. En het maakt dus die track die eigenlijk verder heel puur en rauw is, maakt het zoetsappig. En dan klopt dat woord wat jij net gebruikt, het effectbejag, dat is er dan meer. Zo van,
Maar het is een beetje smaak, hè? Want jij gaf in de vorige podcast aan dat je Caris One graag op een metal track hoort zingen. daar kunnen we het over hebben nog een keer.
Heerlijk.
Het is ook smaak, het is ook smaak. Maar het voor mij, ik ga een beetje uit op dat refrein.
Dat, ik vind dat dus wel lekker.
Nee, nou, maar dat mag ook. Dat mag ook.
Nee,
en
ik denk ook. Ik denk ook niet dat veel andere rappers dan Pak zo'n nummer hadden kunnen maken. Want ik vind het dus. Jij zegt het is misschien een beetje corny dat refrein, maar ik vind het niet, want hij rapt het op zo'n oprechte manier dat ik het dus niet per se corny vind.
Nee, precies.
Ja,
precies. Goed. En ook, ik bedoel, zijn wapenfeiten. Hè? Het was hij was de derde hip-hop act ooit die in die Library of Congress, de belangrijkste grote bibliotheek waar eigenlijk alle belangrijke culturele en wetenschappelijke zaken in worden opgenomen in de States. Daar was hij de derde hip-hop act na The Message van Grandmaster Flash en na Fear for Black Planet van Public Enemy, waar we allemaal leuke afleveringen over hebben gemaakt in deze reeks. Waar die in werd geplaatst, hè? Dus gericht op het behouden als cultureel erfgoed van deze track. En ja, dat onderstreept nog maar eens de impact die dus ook heel breed heeft gehad. Dit was natuurlijk veel meer dan hip-hop alleen.
Laten we wel zeggen, de impact die Pak had is natuurlijk wel ongelooflijk. Wij zijn nog een keer in Rotterdam geweest, Vos, bij New School Rules, waar Leila Steinberg werd uitgenodigd. Zij is eigenlijk de eerste manager van Tupac geweest. En daar hebben we mooie dingen over haar horen vertellen. Ook van hoe hij ook dat al altijd wel in zich had.
Ja.
Maar hij dus ook op een gegeven moment in zijn ontwikkeling de manier vond om te uiten.
Ja.
Maar ook dat je daar zag na dit album vooral, waarin dus veel mensen veel breder echt aanhaakten. Want wij zaten toen in het taxibusje terug naar het hotel. En daar kwamen gewoon mensen naar de eerste manager van Pak aangerend, huilend in een Tupac t-shirt.
Ja.
En hun bedank en alles.
Ja.
Zoveel jaar na zijn dood laat dat nog steeds zien dat mensen zo dedicated zijn over een allereerste manager, weet je wel.
Ja.
En dat is wel, dit soort nummers doen dat natuurlijk wel. Dat raakt mensen diep.
Ja, nou ja, ja, exact. En daar is het natuurlijk, in die opzet, is het meer dan geniaal geslaagd.
Ja, nou ja, ja, en ik denk dat dat ook gewoon de hele, deze hele plaat is. Het raakt je diep. Dat is dus deze hele plaat bevat dus nummers die dat beogen, weet je wel. En
ja.
Dat maakt dat in die context kan ik Dear Mama ook beter hebben, moet ik zeggen. Als hij dus in het album voorbij komt.
Dan op Q-Music.
Precies, dan dat ik hem voorbij wil komen in een story of in een... Ja, dan,
nee, fair enough. Dat ben ik wel echt met je eens,
ja. Ja, Dear Mama beschrijft, zoals jij inderdaad eigenlijk al zegt, het leven van Pak. Zoals eigenlijk ieder track op het album een reflectie is van een kant van Pak. Dat is gewoon echt wel heel goed gedaan. En een van de kanten is ook de liefde van Pak voor muziek. Ja, en dan natuurlijk met hiphop in bijzonder. En hij maakt een ode. En dit is hem.
Here we go, we gonna send this one out to the old school. All these motherfuckers in the Bronx and Brooklyn and Staten Island, Queens and all the motherfuckers that laid it down, the foundation, you know what I'm saying? Number love for the old school, that's what we gonna do this one for, you feel me? I remember Mr. Magic Flash, Grandmaster Cass, LL, Raisin Hill, but I didn't last ever be a Rakim was. The shit to me, I flipped to see a Dougie Fresh show with Ricky G and Rattle Earth was putting in work. And Chuck Chill had my homies on the hill getting ill when shit was real. When I was still remember Raw with Daddy Kane, when De La Soul was putting potholes in the game. I can't explain how it was. Houdini had me puffing on that Buddha getting buzz. Cause there I was, them block parties in the projects and on my block. And think you don't stop sipping on that private side. And through my speaker, Queen Latifah and MC Light. Listen to Tragic KRS to get me through the night. With Taylor Rock and Mantronix and Step to Sonic. Remember Pusha with the bar and shit. Looking like the old school.
Ja, je hoorde Old School, geproduceerd door Soulshock van het Deense duo Soulshock en Carlin. Een heerlijke ode aan voornamelijk de 80s in hiphop met een duidelijke boodschap in de hook. What more could I say? I wouldn't be here today if the old school didn't pave the way. En dit is een vocal sample van Cramp Booba van Brand Nubian uit de track Dedication. Ja, heerlijke, heerlijke lyrics. I remember Mr. Magic, Flash, Grandmaster Cass, LL, Raising Hell. But that didn't last. Raising Hell is een plaat van Run DMC. Eric B. and Rakim was the shit to me. I flipped to see a Doggy Fresh show with Ricky D. Oftewel Slick Rick. And Red Alert was put in word with Chuck Chill. Had my homies in the hill getting ill when shit was real. Ja, weet je, shout-outs naar Daddy Kane, doet hij nog, De La Soul, Houdini, Queen Latifah, MC Light, KRS-One, Tratch, Tila Rock, Stetsasonic, Mantronix. Ja, weet je...
Dit had ook een verse van The Game kunnen zijn.
Van The Game, maar het had ook, weet je, als wij voor onze wegbereiders een anthem moeten kiezen, dan is dit wel een contender, want hij noemt ze allemaal.
Ik wou net zeggen, we hebben 80% gecoverd volgens mij wat ik voorbij hoor komen.
Ja, en met AI doen we die laatste die we gaan doen. Zetten we er nog wel in.
Ja, precies. Maar goed, het enthousiasme waarmee Pak hier zijn helden eert is volgens mij wat wij beogen ook met deze podcast.
100%.
Dus ik vind dit een hele toffe track.
Nou, en ik vind het ook tof dat dit dus weer eens onderschrijft. Het is ook gewoon een student of the game, weet je wel.
Ja.
En soms wordt het wel eens... Hij is natuurlijk zo op een gegeven moment op zijn karakter van relschopper weggezet.
Ja.
En dat de personality belangrijker was dan de craft, zeg maar. Maar dit is ook zo'n track waarmee hij zo duidelijk maakt, ik weet heel goed waar we vandaan komen en het is een artvorm waar ik van hou en hier is mijn hommage aan.
Ja.
Dat vind ik er ook heel tof aan, want dat zijn natuurlijk boodschappen die soms wel een beetje ondergesneeld zijn geraakt bij hem, maar hij voelde wel de behoefte dus om dat ook wel te etaleren.
Ja, ja.
En weer een super fijne beat. Ja, ik hou hiervan.
Ja, heerlijk. Echt heerlijk. Ja,
ja, ja. Soulshock en Carlin. We hebben er verder niet superveel van gehoord of zo, weet je wel.
Nee, maar... niet op onze radar in ieder geval.
Nee. Maar goed, ja, R&B producers die dus blijkbaar met Pak en Klik hadden en dit...
Ja, en echt hele grote snare drums hadden zij.
Ja,
als je die producties op deze plaat...
Ja, sowieso wel lekker, toch?
Zeker, zeker. Ja. Maar dit zijn deze snares die pasten niet door de deur, volgens mij.
Nee, er is een huis omheen gebouwd. Ja. En ja, maar jongens, het album Me Against the World. Welke tracks moeten we nog benoemen? Welke willen jullie nog?
Nou ja, ik vind Death Around the Corner vind ik zo'n briljante track. En die laatste ook trouwens, Outlaw met Drumicidal, wat later Outlaws werd. Ook een hele fijne beat, Maar Death Around the Corner is denk ik wel nog een...
Die wilde ik ook graag benoemen, omdat dat ook weer zo... We openen er een beetje mee, zijn fascinatie voor de dood, de profetische inzichten. Nou ja, als er één track ook zo beklemmend is en zo... beschrijft hoe hij dus inderdaad elk moment bezig lijkt met het kan wel eens het laatste moment zijn, dan zit dat ook heel duidelijk in die track. Ik vind die beklemmendheid daar zo...
Lord Knows vind ik ook zo.
Ja, vind ik ook heel fijn. Ja, ook zo'n fantastische productie.
Ja,
ja, ik dit het, een heerlijke plaat is dit.
Is het zijn beste album?
Ja, kijk, dit is de vraag die je wist dat ging komen.
Ja, daarom stel ik hem ook. Ik denk gewoon toch even in.
De W van waarom. Ik twijfelde. Ik hinkte heel vaak op twee gedachten. Dus het is deze of All Eyes on Me voor mij. Omdat All Eyes on Me op allerlei vlakken zo baanbrekend is. De eerste dubbelaar volgens mij. En de chemie met Dre. En neig ik vaak naar die... Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik dit een consistenter album vind. Mm-hmm. Voor mij staan op All Eyes on Me wat meer skippers. En vind ik het ook wat meer uit elkaar waaieren qua producties. En is het hier voor mij meer... Het concept raakt mij hier meer. Dus ik neig naar deze, ja.
Voor mij is het Machiavelli of deze.
Ik weet dat jij dat vindt, ja.
Ja, ik ben een. Ik vind Machiavelli zo fantastisch. Dus,
dat zijn trouwens allebei albums die we waarschijnlijk nog wel een keer gaan bespreken.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Voor die losse
episodes. Ja, zou zomaar kunnen. Ja. En als we het hebben over beste verses, dan vind ik Hail Mary een contender, zeg maar. Dus, maar goed, in ieder geval. Maar ik neig nu, omdat we nu zo lekker hierin zitten.
Laat ik het zo zeggen, we komen er nu inmiddels ook wel aan.
Wacht, ik wil één ding zeggen. Machiavelli is wat meer rauwer, denk ik. Wat meer,
100%.
En dit is wat meer gepolijst, maar het bevat wel dezelfde...
Thematiek.
Thematiek en intensiteit.
Ja.
En dat vind ik er zo vet aan die beide platen.
Ja.
Daarom vind ik deze iets beter dan Machiavelli.
Snap
ik. Dat is zo.
Snap ik.
Nou ja, eigenlijk, ik heb hem al semi gevraagd. De hamvraag natuurlijk. We hebben Me Against the World nu geanalyseerd. We hebben het besproken. We hebben de parels gecheckt. Wat maakte Pak een pionier? Dat hebben we denk ik al genoeg besproken. We zijn het over eens dat hij gewoon overduidelijk wegbereider nummer 8 is.
Zeker.
Zeker.
Zijn er nog bepaalde punten die we daarvoor willen benoemen waarom hij dat is? Kijk, ik denk in ieder geval met betrekking tot dit album en ook de fase in zijn carrière waar hij is. Het werd meer persoonlijk dan dat we het eigenlijk al kenden.
Ja.
Nog meer reflecteren erop. En ik denk ook dat het een ontzettende drempel voor hem is geweest om überhaupt hij als persoon dit album te maken. Het uit op te nemen en uit te brengen. Ik denk dat dat dan echt een heel groot proces voor hemzelf is geweest. Maar doordat hij die stappen toch heeft gezet en ook waar hij dan later naartoe ging, denk ik dat dit album ook ontzettend veel andere mensen heeft geholpen.
Ja.
Het was gewoon echt een album dat er moest komen. En het is zo knap om jezelf zo... toch ook open en bloot neer te leggen op straat. En met alles wat hij erop rept. Ja, ik vind het echt... Ja, het is echt werkelijk fantastisch.
Voor mij overstijgt zijn pionierschap natuurlijk deze plaat. Dat gaat denk ik over zijn hele discografie. Wat hem uiteraard een wegbereider maakt. Het gaat denk ik bij hem ook over de crossover. En naar het grote scherm. En eigenlijk gewoon de totale artiest die Pak was.
Is het Duck Life waar hij voor stond?
Exact. Dus ik denk dat het echt een hele bijzonder figuur is geweest. Met deze plaat voor mij inderdaad ook als een van de sterkste wapenfeiten. Vooral omdat hij nog, en jij opende daarmee Vos, hier zo met dat ene been in dat nog wat alternatieven zit. Met dat andere been in meer het Thug Life en meer het de meer gangster thema's die later natuurlijk veel meer de overhand zouden krijgen. En juist die balans op deze plaat vind ik geloof ik het zo extra sterk maken. Dus
laten we zeggen, na deze plaat werd hij natuurlijk opgepikt door Suge Knight, kwam Death Row. Ja, daar kunnen we natuurlijk weer een hele aparte episode 100%. Over maken.
En dingetjes die het onderschrijven als ja, die hij heeft onlangs die ster op de Walk of Fame in Hollywood. Dat laat ook maar weer zien hoe overstijgend hij is. En het was natuurlijk veel meer. Hij ging over het genre heen. Dear Mama was niet de enige wereldhit die hij heeft gehad.
Als je praat over Pak, dan praat je over een visionair.
Ja, 100%.
En ik denk dat, weet je wel, alles wat hij deed was visionair gericht op. Revolutie, op zelfkennis, op liefde, op maar ook op holding your ground en standing your ground en holding your own en weet je wel en opkomen voor je naasten, voor jezelf en ik denk dat Pak als geen ander een wegbereider maakt en dat dan in combinatie met deze zwaar persoonlijke lyrics. Ja, zeker een terechte weg.
Hij was een force of nature. Hij heeft zeker. De koers van hip-hop veranderd zeker. Met zijn impact en ongelooflijk. We gaan het zeker nog meer over hem hebben. Waar je nog meer Pak kan vinden is op onze website gebral.nl. Daar kan je samen met Legacy of Music hebben wij daar bijvoorbeeld een playlist gemaakt met deze nummers en ook de andere beste nummers van Pak. Aangevuld met toffe materiaal. De landingspagina, de Easy Mobile ding.
Ja,
allemaal te vinden op gebral.nl. We gaan eruit met nog één track die misschien ook wel... het volgende werk heel goed gaat inluiden. Waar hij wat meer in is vertrokken naar zijn volgende albums, denk ik, toch? Kan ik het zo zeggen?
Denk dat je dat zo kan zeggen.
Zeker in ieder geval met de titel van de track. Fuck the World. Who you calling rapist? Ain't that a bitch, you devils? I'm so two-faced. Wanna see me locked in chains? Trapped in shame and getting slapped by these crooked cops again. Fucking with the young black male, trying to stack mail in them. Stay away from the packed jails. I told the judge I'm in danger, and that's why I had that 4-5 with one in the chamber. Fuck the world. They're trying to say that I don't care. Woke up screaming, fuck the world. They're trying to say that I don't care. Just woke up and screamed, fuck the world. They're trying to say that I don't care. I woke up and screamed, fuck the world. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Wegbereiders, Bral, Beats, Rhymes en Live. Check gebral.nl en schrijf je daar ook in voor de nieuwsbrief. Dan krijg je niet als eerste deze uitzending in je mailbox voordat die op het wereldwijde web staat. Maar je kan ook bijvoorbeeld toffe kaarten winnen voor concerten.
Volg ons ook zeker via @bralpodcast op Instagram. Voor meer achtergronden, afleveringen en informatie. Je vindt deze afleveringen en andere afleveringen uit de reeks natuurlijk op onze website en op ons YouTube-kanaal. Dus abonneer daar ook vooral.
En wil je nog een bonus tip? Volg dan vooral onze vrienden van Legacy of Music op Instagram voor nog meer iconische beelden van iconische artiesten en toffe achtergrondverhalen.
Zeker. We danken ook Legacy of Music voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Eveneens als Alger Brewing Company en Repeat Audio. Wil je meer over deze partnerships checken? Ga ook naar onze website. Van Repeat staan er toffe dingen op, maar ook van Alger. Bijvoorbeeld over deze mooie blikken die hier op tafel staan. Leuke acties. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende!